We hebben budgetcoach Doreen van den Broek te gast. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En welkom in de studio. Een nieuw bedrijf begonnen, een jaar geleden.
Klopt.
Al bijna, ja, al precies een jaar geleden.
Precies een jaar geleden.
1 maart 2023, Happy Budget. Gaan we het zo over hebben, je bent budgetcoach. Maar laten we beginnen met, hoe ben je, want ik las op de website dat je van kinds af aan al geïnteresseerd bent in geld.
Klopt.
En dat je als kind al een kasboekje bij hebt gehouden.
Ja, dat was voornamelijk een spaarboekje inderdaad, ja. Dus eigenlijk ben ik van kleins af aan ben ik altijd wel geïnteresseerd geweest in geld en om het zelf in beheer te hebben. Daar ben ik altijd heel bedreven in geweest.
Dus een spaarpot was in jou wel besteed?
Ja, absoluut. Ja, ja. En ook wel lastig vinden om wat uit te geven. Dus ik ben er altijd bedreven in geweest.
Nou, misschien voor de luisteraars goed. Stel je even voor, waar kom je vandaan? Waar ben je geboren, getogen?
Nou, ik ben Doreen van den Broek en ik ben woonachtig in Horst. Dat ligt in gemeente Horst aan de Maas. Ik woon daar samen met mijn partner. Ik heb 2 kinderen. Ik werk al ruim 22 jaar als bij de politie. In dit geval als functie als rechercheur. En inderdaad, een jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen als budgetcoach. Heb ik me officieel ingeschreven. En dat doe ik naast mijn baan erbij.
Ja, ik kan me dus voorstellen dat je budgetcoach wordt. Want als kind al geïnteresseerd in spaarpotjes en debetjes en kredietjes, zeg maar, in de boekhouding. Mm. Maar dan naar de politie.
Ja, dat klopt, ja. Ja,
hoe is dat gekomen?
Dat is iets wat ik eigenlijk al ook van kinds af aan roep. Dat ik heel graag bij de politie wilde werken. En daar heb ik altijd naartoe gewerkt, zeg maar.
Eigenlijk
en,
zegt bijna elk kind wel, ik wil later
klopt.
Politie worden.
Ja, of piloot, of astronaut. Of
brandweer.
Het is mij in ieder geval gelukt. Ik ben met 18 jaar bij de politie begonnen.
Ja. Ja, en dan recherchewerk, dat betekent wel op straat, maar dan op een andere wijze als de gemiddelde agent?
Ja, op straat is echt de surveillance dienst, de collega's die geuniformeerd zijn. En als rechercheur werk je gewoon in burgerkleding en ben je ook veel op kantoor.
Ik denk dat je geen 40 uur in de week maakt of maak je er meer?
Nee, dat klopt.
Want als je met budgetcoach gaat beginnen, dan heb je tijd, nou ja, ik mag het niet hard zeggen, dan heb je eigenlijk tijd over.
Ja, ik wilde mijn tijd inderdaad, die ik niet bij de politie werk, wilde ik op een zinvolle manier gaan invullen. Vandaar dat ik gezocht heb naar een leuke uitdaging voor mezelf. En ja, ik heb eigenlijk de passie van vroeger ook, van het geld, bij elkaar kunnen brengen binnen dit bedrijf. Zodat ik mensen wel weer op de rit kan helpen met hun financiën. Ja. Ik heb daar ook een opleiding voor gevolgd. Ook ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Budgetcoaches. Ja, die staan ook wel voor een bepaalde kwaliteit van hun leden. En op die manier wil ik ook verdienstbaar zijn voor de mensen die financieel wat problemen hebben. Zeg maar
hoe ben je erbij betrokken geraakt? Hoe kwam het? Wanneer was het moment dat je zei van, ik ga dat er gewoon bij doen?
Ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden al begonnen. De kinderen die langzaamaan opgroeien, dus minder afhankelijk van jou worden. En inderdaad, wat je al zegt, min of meer wat tijd over hebben, die je dan toch op een mooie invulling wilt uitbreiden,
Niet stil kunnen zitten waarschijnlijk.
Ja, klopt, ook dat. En vandaar dat ik toen begonnen ben met de opleiding en zo is het verder uitgegroeid.
Maar is er iemand geweest die jou geadviseerd heeft van, ga dit doen? Of
nee,
heb
het is
allemaal
eigenlijk een zoektocht die ik zelf ben gaan doen door verschillende workshops of masterclasses te volgen om eigenlijk te ontdekken van, wat zou je nog naast je werk, wat ik nog steeds met heel veel plezier ook doe, wat zou je daar nog naast willen doen? En daar is dit uitgekomen en dat past heel goed bij mij.
Ja, die opleiding, dat is een opleiding die je thuis volgt?
Ja, die heb ik gewoon via thuisstudie heb ik die gevolgd, ja.
We gaan straks de volgorde, we nemen hem even door, dan gaan we er dadelijk over verder. We gaan straks beginnen met, voor de mensen die zeggen van, nou, ik wil wel eens weten wat er vandaag in dit uur besproken wordt. We gaan in ieder geval straks beginnen met overzicht terugbrengen in administratieve chaos. We gaan het hebben over rekeningen in orde krijgen, we hebben het over de facturen. Dan gaan we vervolgens verder met het aflossen van schulden, hoe werkt het. Dan gaan we leren omgaan met geld. En dan gaan we sparen, want dat is uiteindelijk het laatste doel waar we het over gaan hebben. Doreen, we gaan beginnen bij het begin.
Ja, prima.
Iemand meldt zich bij jou of iemand wordt getipt naar jou te gaan vanuit een voorziening. Ik kan me voorstellen dat Socium hier in het land verkuikt mensen ook wel eens doorverwijst. En dan is het eerste wat je moet gaan doen, zo heb ik gelezen bij budgetcoaches, overzicht terugbrengen in een administratief chaos.
Ja, dat is wel iets waar we naar gaan kijken inderdaad. Als ik een aanmelding krijg, dan ga ik eerst contact leggen met de mensen. Een intakegesprek volgt dan plaats en dan maken we eigenlijk al een eerste kennismaking. En dan kan ik een inschatting maken van, goh, hoe staan deze financiën ervoor? Vaak beginnen we dan inderdaad bij de administratie. We gaan kijken hoe dat die in elkaar zit. Hebben mensen nog een overzicht of gooien ze de post in de la en daar komen ze niet meer aan? Want dan, ja, dan kunnen er wel problemen ontstaan.
Ja, iedereen heeft tegenwoordig digitaal bankieren. Ja. Ik neem aan dat de meeste mensen die ook in de problemen zitten dat ook wel zullen hebben.
Ja.
Maar die kijken dan juist niet op de bankrekening die ze op hun digitale telefoon hebben zitten.
Ja, dat kan. Maar het kan natuurlijk ook zijn. Je hebt natuurlijk ook nog digitale post die binnenkomt, maar ook nog papieren post. En als je dat niet op één plek, centraal plek verzamelt, dan kan het zijn dat je het overzicht daarin kwijtraakt en dat je eigenlijk niet meer zo goed weet welke rekeningen er misschien nog openstaan.
Zijn de vragen die je dan stelt in zo'n intakegesprek, is dat dan van, in hoeverre heb jij enig zicht in je financiën of zeg je van, heb je helemaal geen idee hoe jouw financiën eruit zien?
Ja, ik gebruik daar werkbladen voor. Die heb ik zelf gecreëerd, zeg maar. Daar staan inderdaad wat stellingen op, waar de mensen dan kunnen aangeven van, bijvoorbeeld, een vraag die ik stel is, hoe heb jij je administratie georganiseerd? Of wie doet thuis de administratie? Welke afspraken liggen daarbij?
Is het vaak een gezin die je bijstaat?
Of vaak is het wel een gezin, maar er zijn ook mensen die alleenstaand zijn, die eigenlijk niet geleerd hebben hoe ze daarmee om moeten gaan. Of een partner die verloren is, die eigenlijk altijd de administratie en alle financiële zaken regelde. En de nabestaande die daar eigenlijk geen kaas van heeft gegeten.
Nee, als ik zeg bol.com.
Ja, bol.com, ja. Ja, nou ja, daar heb je dus ook achteraf betalen bij. Dat kan als jij dat niet goed in de smiezen houdt, dat daar wel boetes op komen, ja.
Want je hebt bedrijven die gespecialiseerd zijn, die zich aanmelden bij bol.com of bij Weekamp, en die zeggen van, nou, laat ze maar via ons betalen, dan hebben jullie er geen omkijken meer naar. Maar ja, het begint pas, de kassa begint pas te rinkelen als je niet betaalt, hè?
Ja, dan kunnen er wel vorderingen opkomen, inderdaad. En dan, ja, dat kan best wel hoog oplopen.
Want hoeveel rente berekenen die bedrijven, als je niet betaalt?
Ik durf niet te zeggen.
Ik heb begrepen dat dat rond de 10%
is. Dat zou zomaar kunnen. Dat is best wel veel. En dat kan best wel veel oplopen.
Hoeveel procent van de mensen die je begeleidt betalen achteraf?
Op zich valt dat wel mee met wat ik tot nu toe ben tegengekomen. Je ziet wel dat veel jongeren daar wel veel makkelijker mee omgaan. Die hebben dat achteraf betalen, dat vinden ze een uitkomst, omdat ze het loon nog niet binnen hebben. Dus dan schuiven ze het naar een maand verderop. Maar als het zo door blijft gaan elke maand, ja, dan kom je uiteindelijk in een gat terecht. En daar kun je dus echt wel grote schulden mee ontwikkelen.
Ja, is het belangrijk om ook contant geld te hebben en te weten hoe je uitgeeft?
Ja, het is zeker belangrijk om de jeugd ook nog het contante geld, nu we het nog hebben, om dat mee te geven, zodat ze inzichtelijk en fysiek voor zich hebben wat hun budget nog is, wat ze nog kunnen uitgeven. Alleen je ziet dat de jeugd natuurlijk veel minder interesse heeft in dat contante geld. En ik zie dat over een paar jaar ook nog wel verdwijnen.
Ja, maar goed, als je een terrasje pikt, dan is het toch wel makkelijk om even digitaal te betalen.
Juist, ja.
Totdat de bank zegt van, nou, niet meer. En dan zit je daar al met de gebakken peren, moet je af gaan wassen. Maar
ja, dat is ook vervelend.
Dorien, we gaan het hebben over de rekeningen in orde krijgen. Wat is het moment, wanneer is het moment aangebroken dat mensen de rekeningen niet meer openen, de brieven?
Vaak is het omdat ze ook onwetend zijn. Of ze zitten midden in een live event, een scheiding, een veranderen van baan, een verhuizing, waardoor ze dus de rekeningen links laten liggen, omdat ze het eigenlijk even niet meer zo goed op de rit hebben, zeg maar.
Nee, maar het gevolg is dan natuurlijk dat het niet lang meer duurt of de eerste deurwaarder staat in de deur.
Ja, daar gaat nog wel wat tijd overheen, want die deurwaarder die moet ook natuurlijk eerst aanmaningen sturen en daar zit een heel termijnentraject aan vast. Maar als je ze inderdaad blijft ongeopend wegleggen, ja, dan kan dat wel ontstaan, ja.
Welke rekeningen worden het minst geopend?
Vaak van justitie. De bekeuringen, zeg maar. Ja. Daar hebben mensen eigenlijk niet zoveel zin in om die open te maken. Dat is ook wel confronterend natuurlijk. Maar je ziet ook wel dat zorgverlening de energierekeningen, dat die ook ongeopend blijven.
Ja. Dan moet ik zeggen, als je ooit een bekeuring krijgt, daar kan ik uit eigen ervaring spreken, maak hem wel open.
Ja.
Kijk dan even naar de foto of dat ook echt jouw auto is. Want ik kreeg een bekeuring en toen ik de foto zag, toen moest ik toch wel lachen. Er stond een politieauto op.
Oh, wat grappig. Ja, ja, nou, dan hoef je die niet te betalen natuurlijk.
Ik heb gebeld en ik zei, ja, het is niet mijn auto. Nou, dan gaan we dat even nakijken. Het duurde even. Mm. Ik geloof dat we wel kunnen aannemen dat u die auto niet bestuurd heeft.
Nee,
toen bleek dat het kenteken op één nummertje verschillend was. Dus het is,
nou ja, zie je, daar worden ook fouten gemaakt. Dus het is inderdaad belangrijk dat je de rekeningen wel opent.
Ja, ja. Dus het zal niet vaak gebeuren dat je het niet zelf bent, maar in dit geval was dat wel zo. Zorgverzekering, dat is vaak automatisch betalen.
Ja, klopt.
Heb je geen geld, dan wordt het niet afgeschreven. En ik merk uit ervaring ook wel eens dat de zorgverzekeringen wel erg ervan uitgaan dat je het betaalt en dat je alles leest wat er op hun site staat.
Klopt, ja. Ja.
Je moet wel bericht krijgen als er iets niet betaald is.
Ja, dat klopt. Ja, dat kan ook, dat er berichten zullen ze ook echt wel sturen. Maar het kan ook zijn dat ze loonbeslag gaan leggen. En dat ze dan via het GAK krijg je dan een andere aanbod, zeg maar. Maar je bent altijd duurder uit.
Plus het feit dat als je werk hebt, dan wordt je werkgever
ingelicht.
En dan komt er weer een gesprek van, hey, wat is dit?
Zeker, ja.
Hoe vaak gebeurt dat?
Ja, gelukkig ben ik het nog niet heel vaak tegengekomen. Maar in de praktijk zie je wel terug dat wel gebeurt, dat er loonbeslag wordt gelegd. Maar ik vind het ook mooi om te zien dat steeds meer werkgevers aandacht besteden aan de financiële gezondheid van hun werknemers. Dus dat ze dus bereid zijn om hun werknemer naar een budgetcoach te sturen.
Oké.
Ja, dus dat is hartstikke mooi. Daar zie je echt een kanteling in. Dat de werkgevers niet alleen voor de fysieke en mentale gezondheid, maar ook naar de financiële gezondheid van hun werknemers gaan kijken.
Ja, maar als zij dan de werknemer naar de budgetcoach sturen,
ja.
Hoe gaat het dan met die kosten?
Ja, vaak is de werkgever bereid om daar de kosten of een gedeelte van de kosten op zich te nemen. Want daar heeft een werkgever ook zijn belang bij. Want dan hebben ze, ja, bij loonbeslag hebben ze natuurlijk extra administratie.
Ja.
En natuurlijk ook dat hun werknemers minder alert zijn in hun werk en hun productiviteit achteruit gaat.
Ja. Heb je bij een gesprek wel eens meegemaakt dat iemand een bureau-la open doet en dat je daar al die rekeningen ziet liggen?
Nee, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat gebeurt. En dan heb je natuurlijk een hele kluif om dat eerst allemaal op orde te brengen en de chaos weer te beperken, zeg maar. Ja, alles inzichtelijk te maken.
Daar gaan we zo meteen naartoe, hè?
Zeker,
het volgende onderdeel waar we het over gaan hebben. Ik zit eigenlijk nog een beetje meer met die rekeningen van het online kopen.
Mm-hmm.
Hoeveel procent van de gevallen komen door het online kopen?
Ja, dat zie je wel terug, dat het online kopen dat echt wel een probleem is. En voornamelijk als je niet meteen betaalt, zeg maar. Maar ik zie ook terug, als mensen wel meteen betalen en dat ze bijvoorbeeld pakketten terugsturen, dat ze niet controleren of ze dan het geld terugkrijgen, zeg maar. Dat is ook iets waar je altijd even alert op moet zijn en aan de bel moet trekken als je het geld niet terug hebt gekregen, want dat gebeurt ook nog wel eens.
Oh, dat is al helemaal belachelijk natuurlijk. Dorien, we gaan een stapje verder weer. Ja. We hebben twee dingen gehad. We hebben het overzicht terugbrengen in de administratieve chaos. We hebben de rekeningen op orde krijgen. Mm-hmm. Dus het is nou allemaal bekend. We weten nou waar het zit. En dan gaat het beginnen. Je gaat eigenlijk de mensen boekhouden leren.
Ja, eigenlijk is het een stukje boekhouding. Het eerste waar we inderdaad mee gaan beginnen is kijken en inzichtelijk maken wat zijn de inkomsten van het gezin of van de persoon. Dus we gaan kijken of er een salaris binnenkomt, of dat er toeslagen binnenkomen, of dat er een uitkering is. Noem het maar op. Zijn er kinderen in huis, dan krijgen ze ook kinderbijslag of kindgebonden budget. En dat gaan we in een overzicht samenstellen. Dus we gaan eerst met de inkomsten beginnen. Wat komt er binnen in het gezin?
Meer mag er niet uitgaan.
Nou, dat is eigenlijk de kunst, hè? Dat er niet meer uitgaat dan dat
maar
erin
dan,
komt.
Maar dan komen de uitgaven.
Ja, helaas is het lijstje van wat er binnenkomt vaak korter als het lijstje wat eruit gaat. Maar vervolgens gaan we inderdaad kijken naar de uitgaves. Waar worden alle kosten van betaald? Dus de hypotheek en de huur, de zorgtoeslag, de energiemaatschappij, gemeentelijke belastingen. Dat zijn eigenlijk de standaard uitgaves die elk huishouden wel heeft.
Ja. De hypotheek, daar is mee te beginnen. De rente is heel laag op het moment.
Klopt.
Maar er zijn mensen die hebben nog een redelijk hoge rente.
Ja.
Is dat een van de punten die je dan aanpakt van, is dat wel nodig? Kun je niet overstappen?
Ja, nou, dat is natuurlijk wel bespreekbaar. Ik ben geen financieel adviseur, dus ik kan daar zelf natuurlijk geen advies over geven. Maar dan adviseer ik ze wel om naar een erkende financiële adviseur te gaan, om daar een keer het gesprek aan te gaan van, kunnen we de hypotheek oversluiten op het moment dat de hypotheekrente inderdaad laag is, zodat je maandelijks kosten daarin beperkt kunnen worden.
Ja, er zijn natuurlijk meer dingen. Zorgverzekering. Hoeveel mensen zouden eigenlijk genoeg hebben aan alleen basis?
Ja, dat is voor ieder natuurlijk persoonlijk. Als je jong en vitaal bent, dan heb je misschien voldoende aan alleen een basisverzekering. Maar weet je van jezelf van, nou, ik heb meer fysio nodig dan in het basispakket zit, dan is het wellicht verstandig om te kijken of dat je een aanvullende verzekering daarvoor afsluit.
Ja, dat kost weer extra geld.
Klopt.
En ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die te veel aanvullende verzekering hebben.
Klopt, ja. Daar heb ik zo ook gekeken bij een cliënt die een aanvullende tandartsverzekering had. Waar de mondhygiënist bijvoorbeeld van betaald werd. Maar die ging daar 2 keer naartoe. En de kosten die je eigenlijk zelf zou betalen zonder die aanvullende verzekering, was ze goedkoper uit.
Ja.
Dus die heeft die aanvullende verzekering er uiteindelijk afgehaald.
Dat kan in nog wat meer gevallen, denk ik. Hè?
Dat denk ik ook wel, ja. Ja.
Dan hebben we de zorgverzekering die we nu hebben. Maar het is niet alleen de basis. Maar de basisverzekering kost bij de een meer dan bij de ander.
Ja, dat is natuurlijk heel divers. Je hebt veel verschillende aanbieders. En dat is goed om elk jaar, aan het einde van het jaar is dat vaak, hè, als je het moment hebt van oversluiten, om te kijken van, zit ik nog bij de juiste? Past het nog bij mij? Alleen mensen vinden dat vaak een romslomp.
Mm-hmm.
Maar je hebt tegenwoordig wel vaak websites waar je met invullen van bepaalde vragen tot een juiste zorgverzekeraar kunt komen.
Hoeveel mensen betalen, ik noem even de VGZ.
Mm-hmm.
De VGZ heeft een hoofdaccount, noem ik het maar.
Ja.
Dat is net als dat je de Coca-Cola drinkt.
Ja.
Maar je hebt ook het Jumbo-merk of het Albert Heijn-merk aan cola. Zo heb je ook bij de zorgverzekering.
Klopt.
Heb je ook het goedkoper abonnement.
Ja, ja. Klopt. Maar bij een goedkoop abonnement zeg ik wel altijd van, kijk goed of dat daar voldoende vergoeding bij zit. Dat je wel, als je iets overkomt of dat je ziek wordt of daar iets van nodig hebt.
Ja, maar bij de basisverzekering moet dat eigenlijk allemaal gelijk liggen.
Ja. Dat klopt, ja.
Het is alleen de premie die dan,
ja, de premie,
die dan hoger is.
Ja, je kunt bij de premie kun je ook nog kijken naar jouw eigen risico. Je kunt je eigen risico ook iets hoger zetten, zodat je premie iets omlaag gaat.
Ja.
Maar dat zou ik niet te snel doen. Je moet je eigen risico wel kunnen dragen. Dus dan moet je wel voldoende financiële buffer hebben om dat dan te kunnen opvangen.
Er zijn zorgverzekeringen tegenwoordig misschien wel allemaal. Die geven de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen.
Ja, in termijnen.
En als je dan een jaar later blijkt dat het niet op is, krijg je het terug.
Ja, klopt, ja.
Adviseer je dat ook bij de mensen?
Ja, in sommige gevallen kan dat wel nuttig zijn als jij niet voor verrassingen wilt komen te staan. Dat je het gespreid betaalt, inderdaad.
Dorien, we gaan toch maar weer verder met de rekening op orde krijgen. Want ik zie dat op je website ook nog de optie genoemd wordt opplussen van je inkomsten. Nou,
ja.
Dat vond ik een hele mooie term, want dat wil iedereen wel weten.
Ja,
hoe?
Dat snap ik, ja. En dan denkt iedereen van, wat is dan de magic inkomsten wat we kunnen opplussen?
Moet ik dan naar de baas en moet ik loonsverhoging vragen?
Ja, zeker.
Maar
ja,
dat bedoel je er niet mee?
Nou, het zou zeker een optie kunnen zijn dat ik mensen tegenkom waarvan ik denk van, nou, misschien kun je ook nog een keer bij je baas om opslag vragen, maar dat ga je natuurlijk niet meteen doen. Nee, we gaan natuurlijk ook eerst kijken of dat er toeslagen zijn waar mensen wel recht op hebben, maar waar ze nog geen gebruik van maken. Dan gaan we aanvragen, zodat je daar ook weer een stukje tegemoetkoming in de inkomsten kunt krijgen.
Gebeurt dat vaak?
Dat komt wel eens voor, ja. Ik kom ook nog wel mensen tegen die het vervelend vinden om die toeslagen aan te vragen. Ze hebben er recht op, dat weten ze. Alleen vinden ze dat lastig. Ze willen daar niet afhankelijk van zijn.
Ze vinden het meer bedelen.
Ja, inderdaad. En dat zie ik voornamelijk terug bij de wat oudere mensen die daar die dat moeilijk vinden.
Ja, dan zie ik ook nog staan e-mailbeheer en dan een mappenstructuur maken.
Ja, dat is inderdaad, dat hoort inderdaad bij een stukje administratie. De administratie op orde brengen, dat kun je op bepaalde mappenstructuur doen. Wat ik altijd adviseer is, ga per jaar jouw administratie in een klapper stoppen. En doe dat dan per thema. Dus alles wat voor jouw woning geldt, doe je bij een tussenmapje, zeg maar, tussenblaadje. Alles van de zorgverzekering doe je bij elkaar. Alles van de energiemaatschappij doe je bij elkaar, enzovoort, enzovoort. En dan als je aan het eind van het jaar of in het nieuwe jaar belastingaangifte moet doen, heb je sowieso alles al netjes bij elkaar. En dan hou je ook het overzicht.
Verzekeringen, dat is ook wel een optie. Mensen zijn vaak oververzekerd.
Ja.
Is dat ook nog steeds aan de orde?
Ja, dat zie je ook nog wel terug. Vaak zijn mensen via hun werkgever bijvoorbeeld verzekerd voor rechtsbijstand. En dan zie je dat ze ook nog rechtsbijstand hebben bij hun gezinspolis, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, dat is wel iets waar je naar zou kunnen kijken. Of dat daar.
Dat er geen dubbele verzekeringen bij zitten. Want de verzekeringsmaatschappijen zullen dat niet erg vinden.
Nee, en die zullen niet zomaar aan de bel trekken van, hey, jij betaalt te veel. Dat zul je toch echt zelf moeten uitzoeken, ja?
Goed, de mensen zijn in de schuld terechtgekomen, op welke manier dan ook. Mm-hmm. En dan komt er een moment, dan moeten ze weer leren omgaan met geld.
Ja, ja, een stukje bewustwording is dan wel van belang. Ik probeer ze wel inzichtelijk te krijgen van, kijk, dit is jouw inkomsten en jouw uitgaven. En je ziet dat je bijvoorbeeld tekorten hebt. Dan gaan we natuurlijk ook kijken van waar kun je nog je uitgaven beperken. Bijvoorbeeld zijn er streamdiensten waar je allemaal gebruik van maakt. Gebruik je daar constant gebruik je die constant? Of zit je in de zomer alleen maar buiten? Kun je het abonnement dan tijdelijk stopzetten? Dat zijn dingen waar ik ook met de mensen over praat.
En stopzetten is vaak ook nog een probleem, hè? Want hoe moet ik dat doen?
Nou, bijvoorbeeld Disney Plus. Dat hebben wij toevallig zelf ook. Leuk voor de kinderen. Maar in de zomer zitten wij voornamelijk buiten. Daar heb je gewoon in een app waar je het abonnement tijdelijk kunt aan- en uitzetten. Dus voor de maanden dat je er geen gebruik van maakt, heb je er ook geen onkosten aan.
Ja, ja, je moet gewoon de app van de streamdienst eigenlijk op je telefoon hebben.
Is het makkelijkste.
En daar moet ergens.
Ja, bij de instellingen, bij jouw accountinstellingen.
Moet een optie staan dat het opgezegd kan worden. Maar dat is toch nog wel eens zoiets zoeken, hè?
Ja, dat klopt. Dat stoppen ze zo ver mogelijk weg. Dat je dat natuurlijk niet makkelijk kunt vinden, want dat is voor hun een bepaald verdienmodel.
Ik kan me voorstellen dat in deze tijd, bij de ouderen misschien wel minder, die in de problemen zitten. Maar bij de jeugd die in de financiële problemen zitten, is dit natuurlijk wel een issue, hè?
Ja, dat is voor hun veel makkelijker natuurlijk.
Dan hebben we het nog niet over de games.
Ja, de games, ja, daar kunnen ze ook best wel veel geld aan uitbesteden. Dat is wel iets wat ze in de gaten kunnen houden, ja.
Doreen, we hebben nog één ding niet gehad, dat is wel heel belangrijk. Mensen hebben schulden, maar uiteindelijk is het doel om die schulden af te lossen.
Zeker, ja.
Het moeilijkste onderdeel, denk ik, voor de budgetcoach om op de rit te krijgen.
Ja, nou ja, als we de financiën inzichtelijk hebben gemaakt, dan kom je er al gauw bij uit dat er bijvoorbeeld schulden zijn opgebouwd. En dan is het van belang dat we die schulden ook in kaart gaan brengen en of de mensen dat zelfstandig nog kunnen gaan aflossen. Worden er problematische schulden of bedreigende schulden bij te zetten, dan zal ik ze toch door moeten verwijzen naar de schuldhulpverlening. Maar in de meeste gevallen zijn de schulden nog dusdanig klein, wat we zelf dus kunnen gaan oplossen. Ja.
En dan vraag ik me toch af, hoe ga je dat doen?
Ja, hoe gaan we dat doen? Doordat we de financiën inzichtelijk hebben gemaakt, kunnen we dus ook gaan kijken van, wat blijft er over om die schulden te gaan aflossen? En je hebt op een website heb je ook heel fijn een overzicht waar je die schulden kunt invoeren, waar een berekening kan worden gemaakt. Daar staan heel veel voorbeeldbrieven ook, die je dus naar schuldeisers kunt toesturen van, luister, deze schulden heb ik. Ik heb samengewerkt met een budgetcoach. We zijn hierbij uitgekomen. Ik kan zoveel per maand aflossen. En dan heb ik mijn schulden over een aantal maanden afgelost. En als die daarmee akkoord gaat, nou dan creëer je daar weer een stukje rust voor de cliënt.
Welke bedrijven doen daar het moeilijkst over?
Ik heb nog niet zozeer ervaring dat daar echt bedrijven heel moeilijk over doen. Misschien dat ze het niet fijn vinden als het te lang gaat duren, zeg maar. Want hun hebben daar natuurlijk ook een administratie daarin, ja, die ze daarin bij moeten houden. Dus dan kun je altijd in gesprek gaan of kijken of je daar ergens nog wat in kunt bemiddelen.
En in de regel lukt dat wel?
In de regel lukt dat wel, ja. Ja.
Als het maar geen 10 jaar duurt.
Als het maar geen 10 jaar duurt en het niet over tienduizenden euro's gaat.
Want als je in de schuldhulpverlening zit, dan zit je weer die stap verder.
Ja, dan zit je een stap
en die
verder.
Moeten andere afspraken maken met de schuldeisers om te kijken of er een deel kwijtgescholden kan worden.
Dan heb je inderdaad dat de schuldhulpverlener gaat kijken of dat ze de schuldeisers zover kunnen krijgen om een stukje kwijtschelding te krijgen. Maar dan zit de cliënt zit dan ook wel dusdanig in de schuldhulpverlening dat ze een heel beperkt leefbudget overhouden.
Dan is er eigenlijk geen redden meer aan als alles blijft staan.
Nee, dus ik zou zeggen, ook al heb je beginnende schulden, trek op tijd aan de bel, zodat je dat probleem voor kunt blijven.
Toeslagouders, hè? Die hebben buiten eigen schuld om, zijn die in de schuld terechtgekomen.
Ja.
Het leren omgaan met geld moet je dan gaan doen. En dat is eigenlijk wat je nou ook zegt.
Ja.
En daar hoort ook bij het sparen.
Ja, sparen is natuurlijk heel belangrijk.
Hoe fijn is het als je dat kunt doen?
Ja, kijk, als je een overzicht hebt van je financiën, dan zie je ook waar je dus, als je schulden hebt afgelost, maar waar je dus ook kunt gaan sparen. Je kunt daar ook een budget voor creëren, dat je automatisch zoveel per maand gaat overboeken naar jouw spaargeld.
Ja.
En als je dat automatiseert, dan hoef je daar elke maand niet meer over na te denken. Dan is dat gewoon een bedrag wat binnen jouw uitgavenpatroon standaard naar voren komt.
Ja,
maar dan kun je wel een buffer opbouwen.
En dat uitgavenpatroon, dat wordt met jou samen geregeld van wat
zeker
kan en wat.
Ja, ik ga niet tegen iemand zeggen van je mag dit niet of je mag dat niet. Nee, de mensen blijven zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten en hun uitgaven. Ik ga ze alleen maar handvaten toereiken en begeleiden van denk eens hieraan, als je dit doet, dan heb je dat. En dan heb je een eye-opener vaak.
Ja, ze moeten niet overdrijven met sparen, denk ik. Nee. Wat is een beetje het bedrag dat je zegt van houd dat achteraan?
Vaak zeg je 10% van je inkomsten, maar gemiddeld zit je dan rond de 200 euro gemiddeld. De een kan wat meer sparen als de ander, maar kun je maar 50 euro in de maand sparen, is dat toch 50 euro? Dat bouwt zich toch langzaam op.
Maar je spaart totdat je een bepaald bedrag hebt.
Ja, het is wel fijn inderdaad als je weet, als ik bijvoorbeeld 2.000, 3.000 euro als buffer heb, dan kan ik bijvoorbeeld wel die wasmachine vervangen. Of als ik een keer wat aan mijn auto heb, dan kan ik dat betalen.
Ja.
En dat geeft wel heel veel rust als je daar een buffer voor hebt opgebouwd.
Ja, auto is dan weer een penibel punt natuurlijk, want welke auto wil iemand kopen?
Ja.
Zie je daar ook niet vaak een probleem, dat ze dan qua auto toch een beetje boven de stand leven, omdat ze voor de buurt misschien dan toch een
Je ziet dan dat ze inderdaad een auto gaan leasen, maar daar betaal je maandelijks ook heel veel geld aan. En als je een auto gaat leasen, ik zeg dan altijd, dat betekent dat je hem dus niet zelf kunt kopen, begin er dan ook niet aan.
Dorien, heb je nog afsluitend nog wat dingen te melden, misschien je website nog even noemen?
Ja, alle informatie over mijn werk kun je terugvinden op www.happybudget.nl. Ik zou het fijn vinden als mensen daarna gaan kijken en op tijd hulp gaan inschakelen, mochten ze het financieel nodig hebben. En je zult op mijn website ook lezen dat ik presentaties geef over geldfraudepreventie, zoals bankhelpdeskfraude en WhatsApp-fraude.
Gebeurt nog steeds, hè?
Het gebeurt nog steeds en dat is nog steeds een lucratieve business. En daar zie je dat de doelgroep nog steeds 50, 60 plus is. Dus mocht je bij een vereniging zijn en behoefte hebben aan een presentatie binnen die doelgroep, kijk even op mijn website en neem gewoon contact met me op.
Noem de website nog maar een keer.
www.happybudget.nl
happybudget.nl Deze uitzending is ook na te luisteren op de podcast, dus mocht je niet alles meegekregen hebben, dan kun je er alsnog naar luisteren. Vanaf vanmiddag, 1:30 staat die op de website en dan kun je hem nog een keer beluisteren. Dorien, bedankt voor de komst naar de
hartstikke
studio.
Hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
Heel veel succes met beide werkzaamheden, zowel bij de politie
dankjewel
als bij het budgetcoach. En wellicht spreken we elkaar nog ooit.
Ik hoop het ook.